bij de allereerste aflevering van het eerste seizoen van de gloednieuwe podcast Kraft, waarin we telkens een ambachter aan de tand voelen over het reilen en zeilen in zijn of haar onderneming. Een initiatief van mezelf, ik ben Johanna en mijn lief Wannes. Samen bouwen we sinds 2020 aan Hosanna, een bedrijf dat hedendaagse glas in loodramen creëert, maar evengoed oude glasramen restaureert. Wannes is ontwerper en voor deze podcast de belangrijke man achter de schermen. Ik ben fulltime ambachtsvrouw, ondernemer en in dit geval interviewster van dienst. We zitten hier vandaag gezellig warm binnen in de makersbar van Spil, gelegen vlak aan ons atelier, een bruisende koffiebar waar vele creaties en nog meer ideeën tot stand komen. De perfecte plek dus voor een goed gesprek. Mijn allereerste gast is een jonge dertiger, opgegroeid tussen draaitafel en klei. En in 2022 werd ze uitgeroepen tot ambachtsvrouw van het jaar. Welkom, Charlotte de Bisschop.
Dank u.
Je bent mijn allereerste gast en dat is niet helemaal toevallig, omdat jij de persoon bent in de sector waar ik denk ik het allerdichtste bij sta. Mm-hmm. Waardoor dat je voor mij ook een soort van comfortabele gast bent om deze allereerste aflevering mee te starten. Want voor mij is dit hele podcast gebeuren ook allemaal nieuw en best wel spannend. Mm-hmm. Ik zeg dit op voorhand al even sorry voor eventuele stuntelige momentjes, maar ik denk dat die er gewoon bij horen.
Ja, dat samen door.
Ja, voilà, het is dat. Dus ja, Charlotte, wij kennen elkaar eigenlijk van de opleiding conservatie-restauratie, die we allebei zijn gestart in 2010 al.
Klopt.
Aan de academie in Antwerpen, toen nog de Artesisch Hogeschool. Dat was toen, ik zal voor mijn eigen spreken, best wel een pittige opleiding, waar met veel oog voor detail en precisie de kunst van het conserveren en het restaureren werd aangeleerd. Ik koos toen voor de verdieping in glas in lood en mm-hmm. jij koos voor keramiek.
Ja.
Dus hoe bent jij toen eigenlijk bij die opleiding terechtgekomen? En hoe is die keuze voor keramiek er als specialisatie er gekomen?
Eigenlijk ben ik bij die opleiding gekomen als 18-jarige en niet weten wat je wilt.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk
beetje
op internet.
Zoals hetzelfde als bij mij.
Ja. Echt totaal geen idee. En ben op het internet gewoon beginnen lezen wat bestaat er allemaal. En dan alle richtingen gewoon wat beginnen informatief beginnen lezen. Ik dacht wel altijd, ik wil iets in de kunst doen, maar ik ben niet echt niet goed in zelf creëren of zo.
Mm-hmm.
Dus dan begon ik over restauratie te lezen en dacht ik, dat is het, want je mag niet te veel eigen inbreng hebben. Je moet eerder kopiëren en het kunstwerk is er al en je moet het eigenlijk gewoon mm-hmm. restaureren. Ben ik aan die opleiding begonnen, maar ik heb me ingeschreven voor archeologie, omdat je dan glas, metaal en keramiek kreeg.
Juist, je werd archeologie. Ja. Maar in mijn hoofd werd je, maar dat is omdat jij nu met keramiek...
Ja, ik ben wel vrij snel overgeschakeld.
Ja, inderdaad. Ah ja, en daarmee ook dat wij zo vaak samen zaten, omdat jij ook die
glasspecialist,
het glasdeeltje ook wel had.
Ja, maar van glas werk ik heel zenuwachtig, want je zag overal, dat was veel te fijn. Dus dat, ik voelde al direct, dat is niet mijn ding. En metaal was veel te chemisch.
Mm-hmm.
En bij keramiek, ja, je voelt dat, je hart ligt daar. En ergens is dat in het begin een beetje ontkenning, want je moeder is keramist en dan denkt ze, nee, ik ga dat niet direct per se volgen.
Ah, ja, okay.
En toch blijkt dan dat heel je hart toch bij keramiek ligt. En vanaf dan zit ik die 4 jaar dan in keramiek.
En hoe is die opleiding voor u geweest? Hoe heb jij die ervaren?
Want
ik denk dat we daar toen op die moment niet echt veel met elkaar over hebben gebabbeld. Wij ondergingen dat zo'n beetje,
wij vonden dat
normaal.
Ik vond dat iedereen dat een beetje onderging daar. Ik merk dat ik, als ik achteraf erop terugkijk, mijn sociaal leven vrij beperkt werd. Enkel met de mensen van restauratie ging ik nog om. Dus dat was wel vrij pittig. Dat slorpte wel me helemaal op. Ook omdat ik dat graag goed wou doen.
Mm-hmm.
Omdat dat ligt u, dus je wilt daar wel echt iets van maken. Ik vond het wel heel interessant. Ik heb bijna geen enkel les gemist daar. Omdat ik dat gewoon een heel leuke opleiding vond.
Mm-hmm.
Maar wel pittig, ja, want de concurrentiestrijd onderling was er.
Allee, gek, hè?
Ja, een hele kleine wereld en je voelde dat al in de studie zelf, vond ik.
En je zegt dat je mama ook keramiste was, dus je bent dan eigenlijk al heel jong met de ambacht eigenlijk in aanraking gekomen?
Ik geboren ben, is zij avondschool keramiek gaan volgen.
Oké. Okay.
Maar zij is pas van haar 40 echt... In beroep in keramiek gegaan. Zij maakt urnen in keramiek.
Mm-hmm.
En vanaf haar 40 dan was haar vader gestorven en vond ze geen enkel mooie urnen eigenlijk om hem te bewaren.
Ja.
En dan heeft ze gezegd van eigenlijk kan ik dat zelf. En vanaf dan is haar bedrijf stilletjes aan opgestart.
Oké. Dus eigenlijk toen jij startte met de opleiding, was ze nog niet super lang bezig?
Nee, inderdaad.
Oké. Ja. Tof. En hoe is dat vandaag? Werken jullie vaak samen of...
Ja,
hebben jullie veel aan elkaar?
Heel veel, ja. Ook tijdens restauratie, omdat ik mijn mijn master specialisatie was echt het reproduceren dan van tegels. Mm-hmm. En in die opleiding zit er niet echt een keramist. Dat zijn allemaal restaurateurs, dus je wordt niet opgeleid in het keramiek maken echt. En daardoor had ik heel veel aan mijn moeder, omdat zij wel heel een basis kon bijleren. Zij had dan ook de oven, wat voor mij dan al de logischere stap maakte om die specialisatie te doen. En nu werk ik daar ook bij, als ik het rustig heb. Want in de winter valt de restauratie altijd een beetje stil. Mm-hmm. En dan help ik mee urnen maken in haar atelier.
Tof.
Ja.
Lijkt me heel leuk om samen te kunnen delen.
Ja, we leren elkaar eigenlijk heel veel. Want we hebben allebei zo'n andere specialisatie. Ja, 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 ja. En dan, zij leert ook heel veel van mij ondertussen. Dus dat is wel leuk.
En vandaag zit jij vooral bezig met het reproduceren van tegels.
Ja.
Of het restaureren van tegels. Stel, je moet een tegel reproduceren. Hoe verloopt dat proces? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoeveel onderzoek gaat daaraan vooraf? Vertel daar eens iets over.
Vooronderzoek is eigenlijk het meeste tijd dat je dat vraagt. Mm-hmm. Want je krijgt een tegel binnen, dus ik vraag ook al altijd een originele tegel in mijn atelier. Het is niet dat je van die tegel direct een mal kunt maken, want klei krimpt. Mm-hmm. Dus ik moet eerst al de krimp van de klei gaan onderzoeken die dat ik wil gebruiken. Dan moet ik het percentage groter een mal proberen maken. Ik werk nu heel nauw samen met Johannes. Ja, die kan dus mij helpen met de mal eigenlijk in 3D te ontwikkelen. Okay, zodat ik een 3D-object al heb waar ik dan verder kan rondwerken. Want als je dat helemaal met de hand gaat moeten maken,
ook met die mal moet je dan ook allemaal manueel, ja.
Ja, de mal maak ik manueel, maar de tegel wordt dan met 3D-techniek eigenlijk in het percentage groter gemaakt.
Ah, oké. Okay.
Dus die wordt dan digitaal uitgewerkt, zou ik zeggen. Maar als je die tegel echt met de hand helemaal opnieuw zou moeten maken, stijgt je uur. Allee, je gaat daar ik weet niet hoeveel uren aan werken, waardoor dat op den duur een onbetaalde tegel wordt. Dus door die technieken te mengen, wordt die een tegel nog betaalbaar.
Dus zowel digitale technieken, een beetje innovatie toepassen.
Ja.
En dan je ambachtelijke skills.
Ja,
daar een beetje die mengelmoes, dat maakt dat het eigenlijk nog een beetje betaalbaar blijft om wel tegels te reproduceren.
Ja.
Ja.
Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal handarbeid, want dan moet ook heel het glazuuronderzoek gaan doen, alle kleuren ontwikkelen. Voor het bakken ziet dat er geheel anders uit dan na het bakken. Dus dan moet je eigenlijk heel de tijd trial and error. En als je het uit een oven ziet komen, denk je dat het moet toch iets geler. Mm-hmm. Dan beginnen pigmenten toe te voegen of oxides toe te voegen. Om zo tot eindresultaat te komen. En eigenlijk vanaf wat heel het vooronderzoek gedaan is, ga je het puur aan het produceren. Heb je de mal, kun je de tegel maken en het glazuur. Dus dat is eigenlijk meer bandwerk, om zo te zeggen. Maar het vooronderzoek dat vooraf gaat, is eigenlijk, dat vraagt het meeste.
En is er een fase dat je leuker vindt dan de andere fases? Of doet je dat allemaal wel heel graag?
Ik doe het allemaal wel heel graag. Het vooronderzoek vraagt wel heel veel tijd en is vaak ook teleurstellend soms.
Allee, met dat lang testen niet zoeken.
Ja, daar krijg je wel wat tegenslagen.
Ja, dat kan ik wel inbeelden.
Ja. Het leukste vind ik eigenlijk gewoon om hem terug tussen de originele te gaan plaatsen. Om te zien hoe geslaagd dat is.
Eindresultaat eigenlijk bewonderen.
Ja, dat is zo het kippenvel moment van
dat zal wel.
Maar zo de afwerking vind ik sowieso het leukste, het glazuren.
Want je moest, ik had je ook de opdracht gegeven om een tool mee te nemen.
Ja.
Die zit hier in onze schone gereedschapskist.
Moet ze eruit halen?
Ja, misschien mocht je ze er iets bij halen, want ik denk dat inderdaad ook al wel schetst.
Dat is mijn ringeloer.
Oké, kijk cool.
Ja, dat
het ziet er een beetje uit, voor de mensen die dus het niet kunnen zien, het ziet eruit als een gigantisch grote pipet. Maar het ziet er ook zo wel een beetje een soort van speelgoedje uit voor een baby, vind ik.
Ja.
Of voor een hond.
Of om de snottepieten uit een baby zijn neus te halen. Maar hiermee glazuur ik dus mijn serieglazuur eigenlijk. Ik heb deze ook, dat is ook nog wel meerwaarde aan het object. Ik heb deze gekregen van Paul Kenis.
Okay.
En Paul Kenis is deed eigenlijk wat ik nu aan het doen ben.
Mm-hmm.
Dus dat was ook een tegelreproduceur. Raar woord van me.
Ja, of tegelreproducent of zo.
Ja. En hij heeft me dat op een dag gegeven van hier, jij mocht mijn ringeloor gebruiken.
Wauw, dus ik koesterde een beetje de stok doorgeven.
Want hij is nu op pensioen, dat is nog een schilder enkel. Dus het voelt wel als een hele eer om dat dan van hem te mogen gebruiken. Ja,
ook tof dat er zo'n verhaal achter steekt.
Ja.
Ja,
dat maakt hem nog leuker, hè?
Mm-hmm. Als je zo een heel proces, dat is vooronderzoek, testen, bakken, uiteindelijk ook plaatsen. Wat zijn de dingen die zoal mis kunnen lopen? Of wat zijn de dingen die vaak mislopen in heel het proces?
Het ding dat vaakst kan mislopen is het in een oven waar je eigenlijk zelf geen controle meer over hebt. Dat merk ik soms als er dan druk achter komt. Want je moet met keramiek heel veel geduld hebben, je moet daar heel veel tijd geven, dat moet helemaal volledig droog zijn. En bij een bepaalde opdracht kwam er nogal druk achter, waardoor ik ze dan uiteindelijk te nat in een oven had gestoken.
Ja, dat je sneller begint te werken en wat zenuwachtiger wordt.
Maar dan ontploft dat gewoon.
Dus, dat ontploft?
Ja. Dus door sneller te willen werken, werd je eigenlijk in de problemen.
Ja, ja, ja.
Dat ontploft, dat lag dan over allemaal andere werken waar de al glazuur op lag. Dus daar is dat dan mee ingesmolten, mee ingebakken. Ja, een glazuurtest doen en de kleur zit perfect. Maar dan vulden een hele oven en van boven en van onder is altijd een beetje temperatuursverschil. En dan komen die ook wat verschillend uit een oven en zo. Dus dingen dat je eigenlijk niet meer in de hand hebt, daar kan het mislopen.
Ja, en ik kan ook wel e-mail dat die het meest stressvol zijn, omdat je ze net niet in de hand hebt.
En dat komt dan meestal op de momenten dat je echt niet wilt dat het misloopt.
Ja, ja, ja. Vroeger bij ons in het atelier, toen wij glas moesten brandschilderen, was dat ook wel... Ik doe dat nu niet meer, dus ik ben blij dat ik dat niet meer...
Daar heb je ook geen controle. Of jij dat ook in een oven?
Dat is ook in een oven, hè? Dus dan moet je ook je verschillende testen doen. En in verschillende fases eigenlijk, je grisailles en je zilvergeel en je emails. Gaan beginnen branden eigenlijk in je glas. Elke temperatuur, elk
heeft dat invloed,
pigment. Zo. Ja, dat was altijd echt enorm lang zoeken. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja, je doet iets vrij uniek. Wie zijn zowel je klanten? En wat was tot nu toe voor u uw meest bijzondere project?
Ja, klanten zijn zo wat grotere restauratiebedrijven, zoals wie is allemaal Renotech, Artis Woudenberg.
Dus wel echt vaak als onderaannemer eigenlijk, dat jij dan voor hun een opdracht doet. Ja,
ja, echt omdat dat zo'n specialisatie is, zijn het grotere aannemers. Of Groep Monument vraagt mij eigenlijk ook vaak. Maar soms ook gewoon particulieren. Nu werk ik voor twee kastelen bijvoorbeeld. Dan is dat echt gewoon de kasteelheer die mij contacteert en... Maar je merkt wel, het is een bepaald publiek. Hè. Dat is niet het goedkoopste product dat je kunt afleveren. Wat ik dan ook wel jammer vind, want ik zou graag iedere inwoner van België daarmee kunnen helpen. Maar je merkt wel dat een bepaald, ofwel via subsidies, ofwel via waar dan wat meer geld zit of zo. Maar alle opdrachten zijn zo uiteenlopend dat het moeilijk is om te zeggen wat vind ik de leukste.
Ja, dat snap ik.
Want iedereen heeft zijn eigen charme, vind ik. Kan er ook heel goed op gaan om bijvoorbeeld... Of op die moment is dat moeilijk, dat je weet van dit was heel leuk, maar achteraf...
Als je erop terugkijkt.
Ja, voelt je wel dat ze wel echt kieken als je er dan naar voren staat. Zo. Ik heb bijvoorbeeld met Melissa van de Vijver de Dagblad Vooruit gerestaureerd. Dat was eigenlijk gewoon seriewerk. Dat was een hele gevel vol met die rode tegeltjes. Daar moest ik er 1000 nieuwe voor maken. Dus dat is dan met dat ringeloortje, waar ik heel mijn rust in kan vinden. Allemaal dezelfde, heel de dag gewoon ringeloren. En dan daar ter plaatse was dat in weer en wind een restauratie op de stelling.
Ja, ja, ja.
Dat echt zo'n brute mannenwereld is. Veel te kou, veel te nat. Verschrikkelijk om daar heel de dag te staan. Maar achteraf zie je dat en denk je, ja, zo goed de moeite. Dat was zo leuk eigenlijk om dat te kunnen verwezenlijken, dat er nu zo mooi uitziet. Je hebt dan ook totaal andere opdrachten, dat een tegel bijvoorbeeld veel moeilijker is om te maken. En als je die dan terugplaatst, dat je dan denkt, oh, wat een perfectie.
Ja, ja, ja.
Zo'n voldoening.
Je sprak dus al over Melissa. Nee, Melissa is een persoon met wie je vaak samenwerkt, denk ik. Ook een zekere Johannes.
Jonas, sorry.
Ah, Jonas. Ja. Ja, ik dacht al, Johannes, ik heb dat nog nooit van gehoord.
Dat was echt in mijn hoofd, die naam, klopt.
Ja, je kijkt ook al zo raar naar mij. Ik zeg die naam, maar ik heb precies niet helemaal zeker dat hij zo noemt.
Dan gaat hij mij kwalijk nemen. Ja. Het is Jonas.
Dit is Jonas, oké.
Sorry, Jonas.
Ja, ik neem aan dat dat belangrijk is om als eenmansbedrijfje wel te weten op wie dat je kunt bouwen of wie dat je kunt meenemen voor een samenwerking. Zijn er nog zo'n mensen buiten Jonas en Melissa? Of vertel iets meer over Jonas en Melissa, dat mag ook.
Melissa is bijvoorbeeld mijn docenten nog geweest toen we daar samen in de opleiding zaten. En zij heeft me ook een beetje geduwd in deze richting van reproducties maken, waardoor dat wij elkaar heel goed aanvullen. Als we dan samen grotere opdrachten doen, is het samen restaureren en ik doe dan reproducties, waar we eigenlijk elkaar echt goed opheft. En Johannes... Ach, Jonas, amai.
Volgens mij dan dat jij voor Johanna zit.
Ja, het zal dat zijn.
Hoe garm
die jongen, sorry, Jonas. En Jonas heb ik ook leren kennen tijdens mijn opleiding. Tijdens onze opleiding in het laatste jaar. Omdat hij ook met fotokeramiek werkt en de hele digitale rond reproducties. Dus vanaf dan werk ik ook met hem samen. Ja, ik vind gewoon echt wel meerwaarde om mensen rond u te hebben, want zo'n eenmanszaak is best pittig.
Het is vrij alleen ook. Hè?
Ja, heel alleen ook. En heel veel beslissingen alleen maken vind ik sowieso ook wel best pittig. Dus dat zijn twee mensen dat ik heel goed vertrouw en waar ik weet dat ik op kan bouwen. Of zo. Dat is
samen belangrijk. Zijn we, ja. Ja.
samen vormen wij wel een goed team.
Ja, dus jullie doen ook vaak met drie dingen samen, ja.
Met Melissa is nu een tijdje geleden wel al. Mm-hmm. Maar met Jonas werk ik, ja, zit ik zeker iedere week wel met samen.
Oké.
Ja. Dus die,
en dat is dan ook iets fysiek of dat is vaak via mail?
Beide,
ja.
Ja. Met momenten dat wij... Nu zijn wij fysiek wel heel veel aan het samenwerken. Dat is een opdracht voor de overheid.
Oké.
Waar daar nog niet veel over gezegd mag worden.
Oké. Okay. Een hele leuke. Geen primeur hier dan?
Nee, ik mag niet mogen.
Ah, mag niet. Oké. Okay. Jammer.
Nee, het is wel een... ja, heel, het is zonder de producties, dus het is echt tegel op maat.
Oké, het is echt volledig creëren.
Ja, ja. Wat ik ook echt heel leuk vind
om
te doen.
Er zit er een beetje creatieve vrijheid in.
Ja, er zit wel... Er was ook nog een ontwerpster bij, dus zij heeft het al ontworpen.
Ah, ja, ja.
Maar wij mogen ons wel helemaal laten gaan op het uitwerken.
Alright, jij zei er straks aan over die tegeltjes van de vooruit, dat eigenlijk vrij basic tegels zijn. Allee, basic tegels, mm-hmm. vrij standaard tegeltjes.
Ja.
Hoe komt het dat die worden dan echt niet meer gevonden? Dat jij dan die opdracht krijgt om die te maken? En is er dan een soort van machinale productie ook mogelijk? Of is het dan echt enkel mogelijk om die tegels ambachtelijk te gaan reproduceren?
Ja, het ding is... Dat is voor mij een groot aantal, maar voor een fabriek is dat een klein aantal.
Ah ja, zo. Ja, ja.
Dus een fabriek zou dat niet aannemen, omdat dat voor hun veel te veel...
Een te kleine oplage is om eigenlijk...
En heel veel vooronderzoek ook, omdat die ook die glazuurkleur gaan moeten zoeken. Wat veel fabrieken ook gewoon niet doen.
Nee.
Ten eerste. Dus, maar ik krijg ook via Nederlandse fabrieken of Belgische ook al, van als de aanvraag voor hun te klein is, dan sturen ze dat ook gewoon door naar mij. Als dat voor mij te groot is, dan stuur ik dat door naar hun. Mm-hmm. Omdat ik er ook niks aan heb als ik er 20.000 moet maken.
Nee, daar word je inderdaad ook niet gelukkig van, denk ik.
Op zich, die tegels voor de vooruit zouden wel machinaal kunnen gemaakt worden. Maar het is puur omdat het te klein is.
Oké, dan is dat echt gewoon afweging maken van de prijs van machinaal versus ambachtelijk. En dat heeft dan vooral met de hoeveelheden te maken.
Ja.
Stel dat de vooruit een volledige gevel had nodig gehad.
Dan was dat machinaal.
Ja. Oké, zo. Ja, momenteel is er echt een soort van revival bezig van de keramiek.
Ja, helemaal hip en trendy.
Ja, helemaal hip en trendy, maar het gaat dan meer vooral over wel pottenbakken. Hè? Niet zozeer tegels. Ik denk niet dat er al veel mensen zijn die ook tegels aan het maken zijn. Heb jij daar zelf iets van gemerkt? Dat ineens zo terug... Ja, zo echt een herwaardering eigenlijk, hè, van het vak keramiek.
Ja. Er is denk ik ook dat je dat in de restauratie merkt, omdat mensen dan ook die vloeren ineens terug mooier vinden. Dat minder mensen dat gewoon op stort gaan gooien.
Mm-hmm.
En ook de muren. Ik kom wel af en toe op plekken dat er hele muren, de hele keukens zijn betegeld met oude tegels. En dat ze dan toch inzien van, eigenlijk is dat echt wel mooi.
Ja.
Want dat is een tijd echt geweest dat ze dat gewoon zonder nadenken op de container gooien. Maar je merkt het wel, hè. Ook met de open atelierdag of zo komen er wel zo wat mensen die dan vragen, en leert jij dan ook mensen dat? Geef je geen cursussen?
Want hoe zit dat? Doet je niet?
Dat doe ik niet. Nee. Ik heb in Hemiksem, daar is een tegelmuseum.
Ja?
En daar heb ik voor de vrijwilligers wel al twee cursussen. Of daar komt nog een cursus aan. Dat doe ik wel. En zo echt de cursussen geven.
Nee, want jij bent eigenlijk alleen met Melissa in Vlaanderen? Of zijn er nog die steeds met keramiek op vlak van tegels aan bezig zijn?
Er zijn nog wel wat restauratoren.
Oké, het is
Brussel,
niet alleen
jij, Melissa. Brussel en Wallonië.
Nee.
Qua de productie is dat minder, ja, dan... Moet het wel echt geld gaan zoeken. Maar restauratie, dat komt wel al meer op. Er is ook weer een jongere garde, omdat keramiek ook weer opkomt.
Ah, ja.
Is ook een jongere garde dat ook terug aan het beginnen is.
En die leren dat dan zelf? Of dat zijn dan, denk jij, mensen die wel de opleiding gevolgd hebben in Antwerpen?
Ik denk dat onze opleiding hebben gevolgd, maar dan universiteiten.
Ja.
Minder ambachtelijke, heel veel theorie.
Veel wetenschappelijke opleiding geworden nu. Hè?
Ja.
Hoe lang ben je ondertussen al professioneel bezig? Wij zijn, denk ik, afgestudeerd in 2014, 2015, zoiets. Zet jij direct gestart als zelfstandige? Of wat is zo aan je proces geweest naar eigenlijk het bedrijf dat je vandaag de dag hebt?
Ik ben niet direct gestart, omdat dat was een beetje een gat in duister na die opleiding.
Ja, dat zal wel, ja.
Toen heb ik veel in horeca gewerkt en was het weer via in de Antwerp Expo horeca gewerkt. En daar stond ik op beurzen en daar ben ik opgepikt door iemand aan een tegelwinkel had.
Ah, cool.
De Nauw en Tegel. En dan kwam ik zo wel terug in die tegelbusiness. En dan wel zo oudere gardes, keramiekverzamelaars, die dan zo vragen om te komen helpen of iets kleins te restaureren. En zo komt alsmaar meer op. Ook het Tegelmuseum in Hemiksem vroeg daar om een lezing te geven.
Mm-hmm.
En vanaf dan beginnen ze wat opgepikt te worden. En dan dacht ik, ik ga maar gewoon mijn B2-nummer aanvragen. Zelfstandig in bijberoep gestart. In 2016.
Oké, dat is al een tijdje geleden ook al, ja.
Ja. 2 jaar nadat we zijn afgestudeerd dan. En dan in 2021 ben ik echt zelfstandig in hoofdberoep kunnen worden. Dus dat heeft wel nog een tijd geduurd voordat ik de stap wou wagen om daar gewoon echt voor te gaan.
Ja, logisch. Want dat is ook niet zeg je van vandaag op morgen niet eens kunt doen, hè?
Nee, het is zo'n klein wereldje. Het is wel spannend. En, maar ja, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus ik dacht, ik doe het gewoon nu en dan zien we wel.
Voilà. En hoe loopt het vandaag?
Goed. Ja? Heel goed, ja.
Je kunt er goed van leven? Allee, of...
Ja. Goed, ja. Het is niet dat je er rijk van wordt, echt. Nee. Ik leef ervan en dat vind ik al heel leuk. Want het is wel iedere dag een passie dat je uitvoert.
Mm-hmm. Is het wat dat je doet winstgevend nu al? Of...
Ja, dat wel.
Ja, dat wel. Kijk, hoe?
Ja.
Stel, er is iemand die echt effectief maar 1 tegel nodig heeft. Hoe bepaalt jij heel de prijszetting van zo'n tegel of van een project? Want ik neem aan dat dat niet heel evident is om, om daar een prijs op te plakken.
Ja.
Ik kan mij ook inbeelden dat er heel veel mensen zijn die op een open deurdag bij je komen. Hoeveel kost dat dan, zo'n tegel?
Zeg het eens.
Dat zijn inderdaad... zo de dingen die dat je allemaal moet meenemen.
In het begin merkte ik dat ik heel makkelijk gewoon... als ik maar 1 tegel nodig had, mijn prijs veel lager zetten. Omdat ik dat dan wel die wil helpen.
Ja.
En omdat ik dat ook wel leuk vind om dat dan te doen. Maar je merkt, daar haal je zelf niks uit. Je werkt er eigenlijk allemaal in de problemen. En
eigenlijk zou de prijs voor 1 tegel...
Is veel meer.
Veel hoger moeten liggen.
Ja, mijn vooronderzoek ligt nu vast van de prijs van vooronderzoek.
Oké, dat is altijd hetzelfde.
Ja, een beetje afhankelijk als de glazuur. Want rode kleuren zijn bijvoorbeeld veel moeilijker dan blauwe kleuren of zo.
Oké, interessant.
Dus het hangt ook een beetje af hoe moeilijk de glazuur is. Of dat ik dat iets hoger zet of iets lager. En dan prijs per tegel ligt ook ongeveer vast afhankelijk van een techniek. Maar als je 1 tegel hebt, moet je wel heel dat vooronderzoek daarbij denken.
Sowieso.
Waardoor dat die veel meer uitkomt per stuk. Dus dat blijft moeilijk, maar als je in hoofdberoep bent, dan draait het ook allemaal wel een beetje om geld, omdat je ook zelf van moet leven. En,
en je kunt geen liefdadigheid meer
doen. Nee, gaat niet meer.
Nee. Wat waren je grootste obstakels ondertussen van 2016 tot nu? Want het is toch al een hele tijd dat je er wel mee bezig bent.
Ja.
En het is, nu draait het goed, maar ik denk dat het ook al wel een heel proces geweest is bij je.
Zeker, ja.
Wat was het dat het vooral moeilijk maakte en hoe organiseert je je vandaag een beetje?
Prijszetting vind ik eigenlijk echt een van de moeilijkste.
En daar heb je ook vaak je broek aan gescheurd en dat je echt projecten volledig verkeerd hebt.
Ja, dat heb ik wel af en toe zeker meegemaakt. Maar ik ben dan zo'n perfectionist dat ik ook geen half werk ga leveren omdat ik buiten de prijs begin te vallen of zo. Dan straf ik mijn eigen daar... Of straffen. Dat is gewoon het ding aan dat je met een passie werkt en dat je dat zo goed mogelijk wilt klaarkrijgen.
Ja, dat is.
Je levert niet een half werk, want je naam hangt er ook aan.
Mm-hmm.
Dus als het geld dan helemaal niet meer mee zit en je zit al ver boven je prijs, dan is het je eigen fout op een manier. En, maar als je dan in bijberoep bent, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als
Dan heb je nog een beetje een backup. Zo,
dan krijg je die slagen wel, nu krijg je die slagen wel harder binnen. Maar op zich, nu heb ik er wel al wat van geleerd en zet ik beter prijzen al.
Ja.
Maar dan nog, iedere tegel is anders, dus ik kan nog altijd wel eens dat ik eraan mispak.
Ja, als kleine onderneming, dat is een beetje zoals bij mij ook. Ik zie dat een beetje, je moet vandaag de dag een soort van duizendpoot zijn.
Mm-hmm.
Want je moet alles bijna kunnen. Alles komt bij je terecht. Je moet plaatsbezoeken doen, offertes maken. Mm-hmm. Dus je moet ook goed kunnen communiceren met je klanten. Je moet bestellingen doen, dus je moet weten wie je leveranciers zijn. Dan komt er je atelierwerk. Maar dan heb je nog niks gedaan rond communicatie of marketing. Ja. Dus ook die socials komen erbij, je moet netwerken. Hoe gaat je daarmee om?
Ja.
Al die facetten.
Dat is echt pittig.
Dat is niet makkelijk. Hè?
Nee, want dan heel veel computerwerk vind ik ook het minst leuke. Dus dan laat je dat makkelijk wat links liggen. Maar eigenlijk kun je dat niet doen, want dat is ook je volgende opdracht.
Mm-hmm.
Dus je moet iedereen die vragen stelt, moet ook blijven beantwoorden. Want anders mispakt ook weer al dingen. Maar daar struggle ik wel vaak mee, van moet ik dan echt alles kunnen? Dat ik ook bijna boekhouding, hè? Want je moet ook...
Je moet wel een beetje verstand hebben van cijfers.
Ja, je moet het ook wel weten wat je aan het doen bent en wat je wel en niet kunt aanrekenen. Ja, ik vind dat wel heel moeilijk, ook omdat ik het liefst gewoon van al in mijn atelier zit. Maar iemand aannemen om al je papierwerk te doen, dat is ook niet betaalbaar, dus dat gaat dan ook niet. Dus dat is meestal in het weekend of 's avonds dat je dan een beetje dat computerwerk probeer te doen. En
het is niet dat je daar een structureel een dag in de week of zo voor inplant. Het is echt bij u iets dat je tussendoor zo wat probeert op te vangen.
Ja, omdat mijn weken er altijd helemaal anders uitzien. Ja. Sommige weken heb ik het heel druk en kan ik dan niet zeggen van ik ga vandaag heel de dag achter de computer zitten. Omdat je dan eigenlijk iets moet klaar hebben dat op tijd in de oven zit.
Ja, ja, ja.
Ik zou dat beter wel doen, denk ik.
Ja,
dat ik
gewoon zeg, erin,
ja, een maandag voormiddag alleen dat of zo.
Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders werkt. Maar hoe...
Doet jij dat wel zo?
Ja, ik doe bijvoorbeeld maandag is mijn admindag.
Oh, ja. Dus dan, heel de dag?
Ja, eigenlijk wel heel de dag. Plan ik plaatsbezoeken. Dan plan ik offertes maken, facturen maken. Dan werk ik al mijn mails bij.
Ja.
En ik merk dat dat heel moeilijk is, mijn mailbox bijhouden.
Ja.
Omdat je in een atelier zit, je altijd op je gsm. Allee, heb je eigenlijk alleen maar je gsm bij u. En ik kan wel mails lezen op mijn gsm. Ja. Maar om heel de mails te beginnen beantwoorden op mijn gsm, dat is gewoon onbegonnen werk. Dus ik ben meestal zo wel op de hoogte van, oké, dat komt allemaal binnen, dat komt allemaal binnen. Maar ik vind het dan heel moeilijk om dat, om daar snel mee aan de slag te gaan of zo.
Ja, ja.
Dus dat blijft dan vaak liggen tot maandag. Op maandag krijg ik soms niet alles gedaan, dan blijft dat nog langer liggen.
Ja, ja.
En ik merk ook wel van, als er zo'n week is waar ik meer tijd heb en ik kan sneller mails beantwoorden, ja, dan komt er ineens ook wel veel sneller werk. Hè? Omdat je veel korter op de mal kunt spelen en dat je veel sneller eigenlijk je projectjes zo rond krijgt.
Ja, dat is...
Dus ja, moeilijk. Ik heb daar nu zo wat een structuur in proberen brengen, dat maandag is met een admindag.
Ja.
Maar ik voel dat maandag niet meer voldoende is. Allee, dat het zoveel is dat je...
Zeker als je ook plaatsbezoeken doet.
Ja, ja.
En niet iedereen kan op maandag, dus dan verandert
dat. Nee, niet iedereen kan op maandag. Ik probeer dat wel echt zoveel mogelijk op maandag te zitten. Tenzij dat het hier zo in de buurt is. Hè. Als het hier in de buurt is van ons atelier, dan is het ook niet zoveel moeite om tijdens je atelierdag even op de fiets te springen en naar een klant te rijden. Maar dat is wel zoeken. Ja.
Ja, ja.
Ja. Zeker tussendoor dan ook nog een beetje met de socials bezig zijn. Een beetje met je marketing bezig zijn. Dat is...
En ook nog vrije tijd hebben.
En ook nog vrije tijd hebben, ja. Dat probeer ik dus ook wel. Ik weet niet hoe jij daarmee omgaat, maar ik probeer wel een weekend te nemen.
Ah ja, ik ook. Ik verplicht mijn eigen om in het weekend niks te doen. Alhoewel ik er nu al twee weekends niet in slaag.
Nee, ik slaag daar ook niet altijd in. Maar ik denk wel dat dat gezond is, omdat zo...
Om dat wel
voorop
te
stellen. Van, we gaan zaterdag, zondag is echt wel...
Niks doen.
Weekend.
Dag. Ja, uw eigen dag.
Ja.
Want anders blijven we bezig.
Dat is gevaarlijk. Ja. Zijn er zo wat mensen in je omgeving, los van mensen die ook met ambachten bezig zijn, die je daar zo wel wat in kunnen ondersteunen, helpen?
Mijn ouders zijn allebei zelfstandig.
Ah ja, oké. Okay.
Daar heb ik ook wel heel veel van aan gehad. En mijn vriend, de Niels, die... Ik kan eigenlijk alles vragen. Allee, okay. Die staat wel
en
altijd
ook al
klaar.
Al mee met alles. Zo.
Ja, ja, ja.
Oké, dat is keigoed.
Zelfs als ik veel werk heb, zegt hij, zet mij maar aan het werk en dan helpt hij.
Dat is keigoed.
Ja.
Dat is belangrijk. Ik heb dat ook zo'n lief.
Rots in de branding.
Ja, jij huurt nu een ruimte bij Studio Paard.
Ja.
Toevallig ook gast in een van onze volgende podcasts. hoe zijn jullie in contact gekomen? En... Hoe was dat voor u zo, de zoektocht naar een atelierruimte? Voor mij was dat niet super evident, dus ik ben benieuwd hoe dat bij u is gelopen.
Dat is vrij vlot verlopen eigenlijk, want ik was in 2016 aan zelfstandig gestart.
Mm-hmm.
En dan op café is dat gewoon gegaan, ja. Want Lennart, dat is dan de atelierhoofd dan, zal ik zeggen, is een neef van Jens. En Jens was de vriend van Anne. Dus Jens de vriend van Anne. Wij zaten dus samen op café en Jens had net een atelier op het oog. Op de Oude Leeuwerij. Nee, Lennart had een atelier op het oog. Op de Oude Leeuwerij. Okay. En dat was te groot om alleen te doen met zijn... hij werkte toen nog samen met iemand, met Lander. Dus dat was te groot en hij zocht wat mensen om dat mee te delen. En ik ben daar mijn gesprek geraakt. En eigenlijk vanaf dan was dat...
Oké, dus van, je hebt al heel lang gebonden aan Lennart.
Ja,
okay.
Eigenlijk van 2016 al.
Cool.
En dan samen verhuisd naar Hierne en in Deurne.
Ja.
Dus dat is wel al een tijdje, ja.
Misschien ook nog over uw fameuze titel. Vorig jaar won jij namelijk de titel van ambachtsvrouw van het jaar. Allee, vorig jaar. Het is eigenlijk al bijna twee jaar geleden. Die titel heb je gekregen binnen de nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker.
Ja.
Wat heeft dat voor u betekend? Heeft dat u veel opgebracht?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Want ik had me daar eigenlijk puur voor mezelf vooral voor ingeschreven. Omdat ik... toen op een punt zat. Ik was net zelfstandig in hoofdberoep.
Ja.
Een beetje aan het struggelen, van dat is nu nogal een switch.
Ja, ja, ja.
Ineens alles op uw hoofdberoep te hebben. En ik zat toen wat in mijn eigen bubbelje, zo van, ik vind dit allemaal super fantastisch en dit is helemaal mijn passie en hier ga mijn hart sneller van slaan, maar heeft er nog iemand eigenlijk wel baat aan? Of ben je dat puur voor mijn eigen aan het doen? Dus
ja, ja.
Dacht, ik ga me inschrijven en zien, vinden nog mensen dat interessant of niet? Dus dan is dat eigenlijk wel heel mooi om met die wedstrijd mee te doen en te voelen en te horen wat andere mensen eigenlijk ervan vinden wat jij doet.
Ja, ja.
En toch een beetje een erkenning.
Ja, bevestiging. Ja.
En ja, die titel, dat was wel mooi meegenomen. Dat heb je gewoon wel... Het is niet dat dat heel veel doet, maar alhoewel dat ik, als je dat zegt, zien mensen wel meer appreciatie voor je werk of zoiets. Of
ja,
zien
dat is ook
van...
wel een beetje een soort van
kwaliteitslabel
eigenlijk, dat je nu wat hebt gekregen.
Ja.
Van...
Zo, dat is wel de ambachtsvrouw.
Ja, ja, ja. Ah, ja.
Sommigen zeggen dat is wel de ambachtsvrouw van het jaar.
Ja, maar wel een mooie titel, hè?
Ja, ja, heel mooie titel. Zeker blij mee. En dat heeft mij toen op die moment een hele grote boost gegeven. Dat is voor mij echt op de perfecte moment gekomen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat de buitenwereld daar nu zoveel meer aan vindt of niet, vind ik niet per se...
En zijn daar rechtstreeks ook opdrachten uit voortgekomen? Of daar heb je misschien niet zo'n goede zicht op?
Ja, daar heb ik niet echt een zicht op. Maar ja, je merkt zo, want ik mag de voetgangerstunnel doen in Antwerpen.
Oeh, nice.
Ja, dat is een heel mooie opdracht.
Ja.
Als ik daar dan ging babbelen en ik zei dat ik die een titel had, dan hoorde wel van, ah ja, dat is eigenlijk wel mooi als iemand van Antwerpen, ambachtsvrouw van het jaar van België, hier dat mag uitvoeren. Dan
klopt het plaatje volledig voor hun. Ja, ja, ja.
Ja, ook omdat die een tunnel is in oorsprong ook betegeld door een Belgische fabriek. Dus dan is dat heel Belgische dat daar heel hard nog samenhangt.
My nice. En wat gaat uw opdracht precies zijn voor de voetgangerstunnel?
Daar zitten allemaal slechte oudere producties tussen. Als je er doorwandelt, zie je zo blauwe afwijkende tegels, iets te groot ook.
Dus het gaat dan over de blauwe banden, hè? Want dat zijn toch zo vooral wit van, met blauwe banden? Zo.
Ja, van boven zit zo'n blauwe band en van onder allemaal wit. Mm-hmm. En vooral een blauwe hebben slechtere producties. En de witte zijn heel veel met boorgaten of al gevallen, kapotgevallen.
Ja.
Dus dat is zo door heel een tunnel, een stuk of duizend zijn het er wel.
Een stuk of duizend?
Ja, maar ik heb er veel tijd voor gekregen, dus daardoor...
Alleen. En zelfs voor die opdracht was het nog altijd interessanter om ze ambachtelijk te laten reproduceren dan machinaal? Of is het echt gewoon een keuze van een Antwerpen van, we willen eigenlijk liever dat...
Ja, het is nog altijd een te klein... Of ja, nee, dat is niet per se een te klein... Maar ik denk dat Antwerpen ook graag heeft dat ik het uitvoer. Maar ik werk wel samen met iemand dat dat machinaal productie doet.
Ah, oké. Okay.
Maar dan het glazuren en al komt wel op mij. Dus afwerking komt wel puur bij mij.
Ja.
Maar het moet supermaatvast zijn, want dat zijn echt helemaal machinale tegels in oorsprong ook zo gemaakt. Dus het is wel belangrijk dat die echt...
Dus je basis gaat machinaal geproduceerd worden?
Ja, dat moet supermaatvast zijn.
Oké, okay, cool. En wanneer gaat dat klaar zijn?
Wat was het? De tunnel wordt bijna 100 jaar.
Ah ja, oké. Het is echt zo in het kader van...
Ja. Want de muurschilderingen zijn al opnieuw erop gezet. Of toch een deel van de muurschilderingen.
Oké, ik moet nog eens naar daar gaan.
Ja, het is wel mooi.
Ja. Tof, my nice project.
Ja, zeker.
Je hebt dus die titel van ambachtsvrouw van het jaar. Ik weet dat jij ook een erkend ambachtsvrouw bent. Dat is dan eigenlijk een label vanuit de FOD Economie.
Ja.
Je hebt ook het Unizo-label, Handmade in Belgium. Hoe belangrijk zijn die labels voor u? Doen die iets? Of is dat meer iets... Ja, ik weet niet, hoe ziet jij dat?
Ik vind dat wel belangrijk dat je kunt aantonen dat jij iets echt handmade in Belgium maakt. Ook omdat je merkt dat meerdere mensen daar wel belang aan hechten of zo. Dat ze iets kopen of iets aan hun huis toevoegen dat echt wel in België gemaakt is. En dat onderscheidt u van... van goedkope werkkrachten in het buitenland, waar dat uurlonen veel lager liggen of zo. Dat mensen meer kunnen begrijpen waarom dat je een bepaalde prijs op iets plakt of zo. Omdat het echt wel handarbeid hier in België is. En een erkend ambacht, vind ik gewoon mooi dat je ambacht wel echt erkend is. En niet
vanuit de overheid. Ja. Oké. Okay. Hoe profileert jij jezelf op sociale media? Stikt je daar veel tijd in? Of... Hoe benadert je dat als soort van uithangbord voor u?
Ik vind dat een goede manier om duidelijk te maken wat je ambacht wat inhoudt. Dus dat is op een makkelijke manier je ambacht naar buiten te brengen.
Tonen, visueel,
ja. Gewoon met filmpjes en wat foto's. Echt leuk vind ik dat niet. om daarmee bezig te zijn. Maar ik merk wel dat het nodig is.
Ja.
Dat je daar wel heel veel uithaalt. Er zijn ook mensen of klanten die mij vinden via Instagram.
Het interesseert en het triggert wel, hè?
Ja, 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 sowieso. En het is rustgevend om naar te kijken, denk ik. Heel veel mensen zeggen van, oh, nu kunnen zo lekker mee indommelen. Dus op zich is het wel een meerwaarde sowieso om te doen.
Ja, ja. Want steek je daar ook budget in? Of is dat echt gewoon puur, ik doe mijn ding en...
Laatst heb ik wel Amber van Bossel laten komen. Goede fotograaf.
Oké, okay, kijk hoe.
Om echt wel eens goede foto's te hebben. Omdat Lennart wees er mij op van, je hebt wel echt geen goede foto's.
Ah, oké. Okay. Dus die zegt gewoon, kom Charlotte, dat moet hier beter.
Ja, je moet er eens wat in investeren. Ja, ik ben er zelf te weinig mee bezig. Dus vaak is dat zo van, oh, die tegel is al weg en ik heb eigenlijk geen goede foto genomen.
Oké. Okay. Ja, dan moet je inderdaad wel op tijd voor behoeden dat je inderdaad je project niet laat gaan voordat je...
Dat is. Ja. En vaak zit mijn opdracht dan ook op verplaatsing pas ingewerkt wanneer ik er zelf ook al niet meer ben. Omdat ik tegels zelf niet plaats. En om dan helemaal terug naar Oostende of Blankenberg te gaan, dat is niet dat je dat even doet voor een foto te gaan trekken.
Nee, dat is...
Dus ik weet, het zou beter zijn dat ik er iets harder mee bezig ben, maar langs de andere kant denk ik...
Ja, het is oké zo. Ja. Want je hebt ook wel een website. Is dat ook iets waar je veel in hebt gestoken of waar je veel belang aan hecht?
Die is gemaakt door twee goede vrienden. Dus dat is qua budget viel dat goed mee.
Ja.
Die heb ik een mobieltje van u gegeven om te bedanken.
Oh, oké, goed. Zo moet dat.
Ambacht voor ambacht.
Ja, het is dat.
Maar die is nu gemaakt en die is ook, die is daar, maar veel meer aandacht zit daar ook niet meer in.
En denk je dat er veel klanten nu via je website vinden? Of heb je daar ook niet zo'n idee van?
Mijn meeste klanten vinden mij via via.
Dus via via? Ja, dus de meeste, mond op mond of doorvertellen van, ik ken daar iemand?
De meeste mails beginnen altijd met, ik heb uw mailadres gekregen van.
Oké.
Okay. Ik heb uw contactgegevens gekregen van. En heel af en toe is dat wel dat ze mij via een website of Instagram vinden. Maar eigenlijk vooral mond op mond. En omdat ik ook op Groep Monument deel, denk ik, zo'n verschillende restauratoren en zo. Ja, dat mijn gegevens op websites staan waar dat je moet zijn voor je erfgoed te laten restaureren.
Ah ja, oké. Okay. Echt zo via andere partners,
andere kanalen. Die,
en doorlinken naar u. Oké, okay, interessant. Wat heeft 2024 voor u in petto? Heb je daar al een beetje een zicht op? Kunt je echt zo al zeggen van, oké, ik heb al die projecten vastliggen? Of is dat toch elke keer nog spannend, zo'n nieuw jaar?
Nu weet ik wel tot de zomer dat ik al vrij goed zit.
Oké, okay, kijk hoe, mij.
Ja, dus dat is wel dat is niet altijd zo. Dat is nu toevallig, denk ik. Omdat het Theo Museum in Hemiksem heeft nog eens een budget gekregen van de Koning Boudewijn Stichting en sponsors gewoon. Dus dan kunnen die daar een hele tentoonstelling verder laten uitbouwen, waardoor ik dan echt restauratie doe dan vooral. En voor de rest hier en daar particulieren en dan die overheidsopdracht. Dus het zit tot nu toe vrij goed.
Amai, kei goed.
Ja.
Chic.
Ja, en als het stilvalt, ga ik bij mijn moeder werken. Hè?
Ah ja, maar laat eens zeggen, altijd wel een backup. Ja, ja. Het geeft ook wel wat gemoedsrust, denk ik.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ah, dat is wel goed.
Ja.
En zo lesgeven of zo, doet je dat soms?
Ja, ik ben toevallig aangenomen als vervangend contract. Een zwangerschapsvervanging op de academie in Antwerpen.
Oké. Okay. Keramiek dan? Of...
Keramiek, ja.
Ah ja, oké. Okay.
Maar dat is bij deeltijds kunstonderwijs. Mm-hmm. Dus dat is echt het leren opbouwen en...
En ook wel echt draaien en...
Ja, zo echt alle basis van glazuren. Van keramiek. Dus basis glazuren, basis opbouw.
Ja.
Dus ik moet vooral de eerstejaars wat opleiden.
Oké. Okay.
En dan de andere jaren begeleiden.
Dus het gaat niet per se over tegels, het gaat echt over... Nee. Ja.
Het gaat echt over potjes, of kunstwerk. Of
ja.
Elk gewoon wat de studenten zelf willen, daar begeleid ik die in.
En leuk?
Heel leuk, ja. Het sociaal aspect is daar heel leuk aan natuurlijk.
Dat zal wel, dat je inderdaad sowieso niet meer alleen bent. Ja.
Onder de mensen
kan ik
zijn.
Mij wel inbeelden. Misschien nog een tip, een gouden tip, voor andere jonge of startende ondernemende makers, die misschien wel al keilang aan het denken zijn van wel springen, niet springen, wel met mijn passie verder gaan, niet met mijn passie verder gaan. Is er zoiets dat je denkt van, amai, dat wil ik die wel meegeven?
Gewoon springen.
Gewoon springen.
Ja. Ik vind van wel, ja. Want ik vind, er zijn te weinig jonge mensen. Allee, ik merk dat in de tegelsector, er zijn vooral heel veel oude mensen, ik zou het leuk vinden als heel veel jonge mensen gewoon de stap wagen en gewoon springen. En voor mij was het in het begin de steun dat ik in bijberoep was.
Ja.
Dus dat ik wel gewoon een vast loon had. En als je dan eraan begint, dan voelde wel of dat
springen
het...
met een soort van testfase.
Ja.
Dat je nog een soort van veilige backup hebt wel.
Ja, dat je nog wel... Dat gaat je sneller doen springen, denk ik. En dan als je voelt van, oké, nu kan het misschien. En dan gewoon springen en dan... je gaat keiveel tegenslagen hebben en je gaat veel wenen, maar...
je gaat heel veel meer lachen. Heel veel stress hebben, ja. Ja.
Maar je gaat wel iedere dag blij beginnen. Mm-hmm. En daar toch dankbaar zijn dat je iedere dag wel kunt doen wat je graag doet.
Sowieso, sowieso.
Als je het niet probeert, heb je het nooit kunnen testen of je het hebt kunnen doen. Dus.
Nee, en ik denk dat ambachten wel ook een soort van revival kunnen. En dat het hoe dan ook wel goed komt met iedereen die een soort van ambacht op een kwaliteitsvolle manier denk eigenlijk momenteel zeker aan het uitoefenen is. Hè?
Ja, ik denk eigenlijk dat dat zo hard aan het uitsterven is, dat het echt nodig is,
het is
dat,
echt
mensen,
nodig.
Dat doen.
Daarom ook dat we hier zitten, om het samen eigenlijk een beetje
van te... Van begin te gewoon aan. Als je iets een beetje belangrijk goed bent, doe het gewoon.
Ja, hè? Ik vind dat ook. En ik vind het ook super boeiend om bij al die andere mensen die ermee bezig zijn te zien wat dat ze doen, hoe dat ze het doen.
En hoe dat ze
ik ben ook
kei
blij dat ik het met u heb kunnen bekijken een beetje. Ja? Want als je nu even nadenkt over ambacht, het is niet zo'n mooi woord, wat is voor u de definitie van ambacht?
Ik vind dat toch nog altijd, als ik aan ambacht denk, dan kijk ik toch nog altijd terug naar de ambachten van vroeger. Hoe dat je echt met de handen van niks iets maakt. En ja, voor mij is ambacht echt iets wat je met handen creëert. Mm-hmm. Of zo. Ook al combineer ik de digitale technieken nu met de ambacht, vind ik dat nog wel altijd... Het uiteindelijke product moet wel echt zo met je handen gecreëerd worden.
Ja.
Het gaat niet om een machine in gang zetten en je hebt een ambacht of zo.
Nee, want ik weet nog toen ik je vroeg van... Charlotte, je gaat een tool moeten meenemen. Wat is je favoriete tool? En dan zeg ik,
mijn handen.
Ja.
Dat is mijn paletmesje ook. Dat brengt alles in vorm.
Ja,
dat doet alles in die mallen. Ja,
ja, ik denk zeker bij keramiek. Je handen zijn... kneedt echt alles.
Tot zijn vorm.
Je geeft echt alles vorm. Ja, zo... Het is wel fascinerend. Wat, of waarom moet uw ambacht blijven bestaan? En wat is daarvoor nodig, denk jij?
Dat is ook een reden, denk ik, dat ik nooit met deze ambacht ga stoppen. Omdat ik wil dat al die tegels in het straatbeeld blijven.
Oh ja, ik vind dat
ook
al...
Dat is het enige fleurige bijna.
Dat is waar.
Dat nog in het straatbeeld zit. En ik zou dat enorm jammer vinden dat dat verloren gaat. En dat mensen niemand vinden om dat te laten restaureren of laten reproduceren. Dus dat is sowieso een drijfveer om die ambacht te laten blijven bestaan. Moest ik het zelf niet voorzetten, leid ik er mensen wel in op of zo. Maar ik merk wel dat je een soort van tegelfreak moet zijn om het voort te kunnen zetten of zo. Dat is,
ik denk dat ook wel de kern is van als ambachtelijke ondernemer. Je moet wel een beetje een freak zijn in je vak.
Ja,
een beetje een nerd zijn in je vak.
Anders, echt een freak.
Anders houd je dat niet vol.
En geduld hebben.
Ja,
en,
geduld hebben.
Ja.
En is er iets specifiek nodig, denk je, dat er eigenlijk ook wel een soort van voortzetting gaat zijn van de ambacht?
In mijn ambacht of
ambacht? Ja, uw ambacht, echt uw ambacht. Ik weet niet hoe dat is bij u. Hè. Ik weet nu wel van keramiek is zo hard aan het opkomen. Je kunt op superveel plaatsen workshops en weet ik veel wat allemaal doen, maar hetgeen wat jij doet is zo specifiek.
Mm-hmm.
Van, is daar wel voldoende toekomst voor?
Ja, soms hoor ik dat mensen zeggen, maar uw beroep gaat toch ooit aflopen, want op den duur gaan ze toch allemaal gerestaureerd zijn?
Nee, dat denk ik niet.
Er zijn er zoveel.
Ja, dat denk ik niet.
Dat is zo oneindig. En misschien is het aan mij wel om een leerschool of een cursus op te stellen om mensen daar warm voor te maken.
Ja, zeker.
Al één enthousiaste
fan. Ik ga het zeker aanmoedigen. Ja, sowieso. Ik denk, tegels hebben ook wel echt een grote revival gekend. Inderdaad, wat je zegt, hoe mooi. Want dat is ook het ding, als je bijvoorbeeld in Spanje of in Portugal zei, wat maakt u zo happy? Dat zijn al die
kleuren,
kleurrijke tegels en die huizen zijn allemaal super mooi.
Van boven tot onder
betegeld. Fleurig betegeld,
Als er nu allemaal nieuwe tegelmakers zouden zijn, dat alle tegels hier gewoon, alle gevels gaan beginnen betegelen, dat zou ook nog mooi zijn.
Dat zou mooi zijn, maar het zou ook een beetje raar zijn hier in België. Goed, om af te sluiten heb ik nog een toepasselijke zegswijze.
Okay.
Uit een boekje van een vriend. Die eigenlijk een boekje had vol met spreuken en zegswijzen die verband hielden met ambachten.
Ik ben benieuwd, hè?
Ja. Okay. Dus ik heb er eentje voor u uitgekozen.
Yes.
En ik zou zeggen, wat denkt jij dat die betekent als ik ze lees? Dus voor u in petto, kneed de klei wanneer ze week is.
Schoon.
Schoon, hè?
Ja.
Wat denkt je?
Ja, als je echt puur op kleivlak gaat, je kunt je klei niet meer kneden als hem stug is.
Nee, voilà.
Dus je moet het aanpakken wanneer het kan. En
voilà.
Dat eigenlijk is dat exact, een goede gezichtswijze om... Begin gewoon aan je passie te volgen.
Ja, inderdaad.
Spring in het
je moet inderdaad gewoon het meest gunstige moment uitkiezen om
Om eraan te beginnen.
Ja. Het is dat. Amai, voilà. Dankjewel, Charlotte. Het was
bedankt.
Fijn om je hier als allereerste gast te hebben. Blijf vooral doen wat je doet.
Ga ik doen. Jij
en
ook.
Heel veel succes nog met je bedrijf.
Merci.
Alle info over de bijzondere passie van Charlotte kan je terugvinden in de beschrijving van deze aflevering. Dus jij gaat mij gewoon alle info bezorgen en dan ga ik dat delen met iedereen.
Heel graag.
Ja, voilà. En ik zou zeggen, maak werk van die
cursus
en die opleiding.
Ik zal bij u in de leer komen hoe
dat is
de
goed, cursus geeft. Ik zal u wat tips geven.
Dat is voilà. Goed.
Merci, Charlotte.
Merci.
Benieuwd naar onze andere gasten en enkele behind the scenes? Volg ons zeker op Instagram. Geloof je in deze podcast en heb je graag dat deze blijft bestaan? Dan kan je vrijblijvend een bijdrage doen via onze website kraftpodcast.be. Heb je zelf vragen of opmerkingen na het beluisteren van deze aflevering? Of heb je een interessante suggestie voor een volgende gast? Aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen. En dan rest er me alleen nog een dikke dankjewel voor jullie, de luisteraars, en Mante en Eline van Speel, die de bar volledig podcastproof gemaakt hebben. Tot de volgende!